zijn vorige week de les over liefde begonnen. En het is me niet gelukt om die les in de eerste keer af te werken. Dus we gaan vandaag die les ook proberen af te werken. En ik denk dat het goed is. Kijk, soms maken we dingen mee in het leven dat we misschien denken, of misschien is het ook echt zo dat ons onrecht wordt aangedaan, dat we de hoop krijgen kwijt te raken en dat we denken van ja, oké, waarom moeten we dan nog naar een les over liefde luisteren? Dat zijn juist op die momenten dat je heel hard naar die woorden moet gaan luisteren, heel goed moet aandacht daaraan geven. Misschien is het zelfs zo dat je zelf gebrek aan liefde hebt uitgeoefend, en ik zeg dat op de eerste plaats natuurlijk naar mezelf, dat je misschien slecht zou voelen om over liefde na te denken, dat je daar dan zou twijfelen over het nut. Maar juist ook op die momenten is het juist heel hard nodig dat je daarover gaat nadenken. Want dan heb je het juist nodig om die woorden te horen. We hebben gezien in de gemeente in Korinthe, daar was veel mis, veel wantoestanden, veel onbegrip onder de broeders en zusters daar. En Paulus die sloot zijn eerste brief af in 1 Korinthe, hoofdstuk 16, vers 14, met de gedachte: laat alles bij u in liefde toegaan. Herinner u dat ik 4 soorten liefde heb opgesomd. En Nathan weet er nog een van. De agape liefde. En dat is de onvoorwaardelijke liefde. Dat is de laatste, de 4e eigenlijk, die we vorige keer hebben opgenoemd. Dat is ook het woord wat hier in het Griek staat. De liefde waar Paulus over spreekt. Nu, liefde is een heel krachtig middel, een heel krachtig medicijn. Het is een heel krachtig bindmiddel. Een tuinhuis beginnen te metsen. En die stenen die zijn aan elkaar vastgehecht. En daar zit cement tussen. Wat ik nodig uit om die muur te gaan omduwen, die krijg je niet omgeduwd. Die zit gewoon zo vast aan elkaar. En hopelijk gaat er nog een volle gaan komen ooit eens, dat die ook afgeraakt. Maar wat dat gebouw sterk maakt, is de cement die alles bindt. En probeer liefde ook te zien als het bindmiddel wat uw relatie met God vastmaakt, sterk maakt, onafscheidelijk maakt, maar ook uw relatie met uw medemens sterk maakt. Liefde hebben we nodig, ik heb vorige keer ook gezegd, zonder liefde zijn we gewoon niet volmaakt. Zonder liefde zijn we niks, kunnen we niks. We hebben echt liefde nodig. Nu, we zijn dan ook in 1 Korinthe 13 gaan kijken naar wat omschrijvingen van wat liefde is. En Paulus in de eerste 3 versen benadrukte dat het maakt niet uit wat je doet en wie je bent, als je het niet met liefde doet, dan heeft het totaal geen zin. We hebben ook in 1 Johannes vorige keer gezien dat als wij niet lief hebben, dan is er het gevolg van dat we God niet kennen. Want God is liefde. Dus wij moeten echt deze liefde, dat moet een deel van ons wezen zijn. Dat moet gewoon bepalen wie wij zijn. Zodat mensen ons zien, moeten ze liefde zien. En natuurlijk, we komen allemaal soms wel eens tekort, soms wel eens serieus tekort in liefde. Maar als we natuurlijk dat doel van liefde niet voor ogen houden, dan houdt het ook op. Dus we moeten steeds blijven herinneren en herinnerd worden aan liefde. En wat liefde is en wat liefde zou moeten zijn. We zijn vorige keer begonnen met vers 4, waar we zagen dat liefde langmoedig is. Nu, die langmoedigheid, ik zal heel kort, omdat Annemie was er niet, zal ik ook even kort omschrijven wat we toen gezien hebben. Die langmoedigheid, dat betekent dat je geduldig gaat zijn. Maar niet alleen geduldig, geduldig naar iemand die u kwaad doet, en die dat niet ene keer doet, maar die dat herhaaldelijk doet, en die dat dan nog eens doet, en dan nog eens, en nog eens, en nog eens, en die daar eigenlijk nooit mee stopt. Dat is toch het idee? En jij gaat daarin heel geduldig zijn, en je gaat niet uzelf daarin wreken. Je gaat niet het kwade met het kwade gaan terugbetalen. een tegenstelling tot hoeveel mensen zijn, als ze geprovoceerd worden, hup, trek er tegen, dat is niet wat liefde is. Dat is niet wat langmoedigheid is. Liefde is langmoedig. Dus ook al gaat iemand u onrecht aandoen, dan gaat jij dat verdragen. Jij gaat daar niet alleen verdragen, maar wat was het tweede punt wat we gezien hebben? De liefde is goedertieren. En dat hoort eigenlijk bij elkaar, want het ene vult het andere aan. Dus langmoedigheid verdraagt het onrecht of het kwaad wat u wordt aangedaan of wat er is. Maar goedertierenheid gaat eigenlijk het beste zoeken voor de persoon die dat bij u veroorzaakt. En goed, ik had juist zelf nog eens geluisterd naar wat ik vorige keer ook had gezegd. En ik heb voor mezelf eens nagedacht, Peter, de afgelopen week zijn ook heel veel dingen gezegd en gebeurd. Waar heb jij, want natuurlijk, wat we vaak doen, is, oh ja, die Annemie, die zal maar eens beter luisteren naar liefde is goedertieren, en liefde, of oh, die Peter, die kan het wel goed uitleggen, of die Michael, ja, die kan het wel. We kijken vaak naar de ander. En we vinden dat de ander maar eens goed moet luisteren naar wat er nu gezegd wordt. Dus, en ik denk niet dat dat goed is. Ik denk dat dat soms wel nodig is, als iemand liefdeloos is, dat daarover gesproken wordt. Maar ik denk dat we altijd eerst moeten kijken naar onszelf. En als we zelf nog werk hebben, laten we daar dan al mee beginnen natuurlijk. Maar liefde is goedertieren. En dat betekent dat jij, ook al wordt u dat kwaad aangedaan of onrecht aangedaan, dat jij toch uw goedheid gaat tonen. Dat jij toch het belang van die ander gaat proberen te zoeken en gaat dingen gaat doen, niet kwaad met kwaad, maar eigenlijk het goede gaat geven aan hen die u kwaad doen. Dat is liefde is goedertieren. Dat is natuurlijk ook wat God naar ons getoond heeft, toen hij zijn liefde in Jezus heeft getoond aan ons, door hem naar de wereld te zenden. En dit was dus ook heel belangrijk, dit principe, voor de gemeente in Korinthe, waar veel broeders en zusters gewoon overhoop lagen met elkaar. Nu, het derde punt dat we vorige keer gezien hebben is, de liefde is niet afgunstig. En afgunst en jaloersheid zijn twee woorden die bij elkaar liggen, heel dicht, die denk ik wel eenzelfde benadering hebben. En de afgunst waar hierover gesproken wordt, is dat je eigenlijk jaloers bent op iets wat iemand anders heeft, maar niet alleen dat je daar niet blij mee bent, maar ook dat je zou willen dat je dat zelf hebt en dat je het niet kunt verdragen dat iemand anders iets heeft, dat zij goed of weet ik veel wat. Jij wilt dat voor u hebben en je kunt niet lijden dat iemand anders dat heeft. Dat is, liefde is afgunstig. Nu, goddelijke liefde, agape-liefde, is niet afgunstig. Die gaat dat niet doen. Ik heb vorige keer, herinner je dat ook, gesproken van afgunst en haat en jaloersheid. En ik heb ook gezegd, dat is een monster. Nu, dat geldt voor elke zonde wat dat betreft. Zonde is gelijk een monster. En als jij dat in je binnenste laat werken, daar gaat je gewoon aan kapot. En ik hoef dat niet uit te leggen. Ik denk dat we allemaal, als we gewoon kijken naar ons leven en daarover nadenken, waar wij het monster hebben toegelaten van zonde, van gevoelens en gedachten die niet goed waren, hoe dat in ons leven is gaan leiden en hoe ons dat op een punt heeft gebracht dat we doodongelukkig zijn geworden en dat we uiteindelijk terug tot inkeer zijn moeten komen en hebben moeten erkennen, ja God, ik heb het weer verpest, ik heb er weer een puinhoop van gemaakt. Maar dat is dus, liefde is niet afgunstig. Liefde gaat dat monster niet toelaten. Of als die gevoelens daar komen, gaat liefde daarmee aan de slag om daar geen gehoor aan te geven. En dan hebben we ook gezien dat liefde niet praalt en niet opgeblazen is. En pralen was pronken. Dat je van jezelf denkt en gelooft en zelfs overtuigd zijt dat jij beter zijt dan de ander. En je gaat mensen ook zo behandelen. Je gaat neerkijken op andere mensen. Voorbeeld hebben we aangehaald van de Corinthiërs. De ene kon een tongen spreken, de andere profiteren. En de ene dacht dat hij meer was dan de andere. Oh, want ik kan tongen spreken. Oh nee, ik ben meer, ik kan profiteren. En wat veroorzaakt dat? Een hoop ruzie. Een hoop conflict. Een hoop ellende, een hoop onbegrip. Maar liefde praalt niet. Liefde gaat niet opscheppen. Gaat zich niet superieur voelen. Of doen doen voelen bij de andere. Dat de andere zich zo klein voelt dat hij denkt van, goh, ik ben niks en ik kan niks. En ja, kijk maar naar die. Dat is hij. En ja, die persoon die is, maar ik kan niks. Dat soms heb je mensen die zich zo gedragen. Die blazen zich op. Want dat is dan het gevolg van iemand die praalt. Die gaat zich opblazen. En dat is niet hoe liefde handelt. Liefde praalt niet. En liefde blaast zich niet op. Ik heb het voorbeeld van Johannes de Doper gegeven. Die op het hoogtepunt van zijn populariteit niet zei van, ik Johannes de Doper, de grote, dat zijn mijn aanvullende woorden, ik ben het en ik kan het en kijk eens wat mensen mij volgen. Nee, Johannes zei, ik moet kleiner worden en Jezus moet groter worden. En dat is nederigheid. Het tegenovergestelde van iemand die praalt en die zich opblaast. Dan zijn we verder gegaan met het punt waarin Paulus zegt, de liefde die kwetst niemand gevoel. En dit gaat niet zozeer over als je tegen iemand de waarheid spreekt, want de waarheid is iets wat sowieso heel kwetsend kan zijn, maar moet wel gesproken worden. Maar dit gaat over iemand die ongevoelig is. Iemand die niet begaan is met wat zijn gedrag of haar gedrag veroorzaakt bij de persoon tegen wie hij iets doet of zegt. Ik heb het voorbeeld aangehaald van de man die zijn vrouw ruw behandelt, die totaal niet gevoelig is van hoe de vrouw denkt en hoe zij zich voelt. Hij doet zijn ding en trekt zich niks van zijn vrouw aan. Dat is het idee wat hier speelt. Liefde kwetst niemands gevoel. Ik heb ook gezegd toen, dat zien we ook vaak terug in het gedrag van christenen onder elkaar. Als er bijvoorbeeld meningsverschillen zijn, dat er een bepaalde ongevoeligheid komt, dat mensen gedreven worden door hun gelijk te willen halen of gemotiveerd zijn om hun doel te bereiken en men wordt ongevoelig voor de noden en de gevoelens van de ander. En nogmaals, laten we niet te vlug denken nu, oh ja, die persoon of die zus, betrek dat eerst op je eigen. En dat is wat ik ook moet doen. Maar de goddelijke liefde, die kwetst niemand zijn gevoel. Die gaat altijd rekening houden. Die gaat gevoelig zijn. En het laatste punt waar we vorige keer gestopt zijn, is de agape liefde. Die liefde die zoekt zichzelf niet. Dus de liefde waarvan God wil, waarmee wij doordrongen zijn, is een liefde die het belang van de ander hoger gaat inschatten dan zijn eigen belang. En dat is iets wat soms ons zo tegen de borst stuit. Dat we eigenlijk tegen heel ons gevoel in, terwijl alles, elk beentje, elke zenuw in ons lichaam zegt, nee, dat kan niet en dat is niet goed en dat mag niet. En dat je dan toch moet gaan zeggen, ik heb toch die zijn belang hoger inschat als mijn eigen belang. Ik ga mijn eigen wat achteruit zetten. En ik ga proberen datgene te doen wat goed is voor die persoon. Liefde, die zoekt zichzelf niet. En ik denk dat je daar echt goed over nadenkt wat dat impliceert. Dat de uitdaging wat daarin is weggelegd, dat we beseffen dat dat een enorm grote uitdaging is in ons dagelijks leven. De liefde, die zoekt zichzelf niet. En dan komen we bij het volgende punt, en daar gaan we dan verder voor de les van vandaag. En ik ben al bijna een kwartier aan het spreken, dus ik toch even moeten voortzetten. De liefde, de agape liefde, zegt Paulus, die wordt niet verbitterd. En dat woord verbitterd, dat betekent iemand die zich niet vlug gaat laten prikkelen door wat er gebeurt of door wat er gezegd wordt of aan hem of haar gedaan wordt, die gaat zich niet vlug laten prikkelen tot ergernis. Tot bitterheid. Ik heb al verschillende mensen gekend en meegemaakt die omwille van toestanden zo verbitterd zijn geraakt, doordat mensen iets gezegd hebben tegen hem, of mensen hebben hem slecht behandeld, en ze konden er niet mee overweg, ze konden het niet begrijpen, ze vonden zelf dat ze niks verkeerd hadden gedaan, en omdat ze daar niet met de agape-liefde mee zijn omgegaan, hebben zij het toegelaten dat zij zelf zich daar zo aan geërgerd hebben, dat ze daarvan verbitterd werden. En bitterheid is ook zo een monster, wat we uit ons leven moeten weglaten. Dat mag niet in ons leven komen. Kijk eens in Jacobus hoofdstuk 1 vers 19. En als we deze woorden zouden toepassen, elke dag, dan zouden wij bitterheid kunnen weren uit ons leven. Maar het is, denk ik, omdat we niet altijd luisteren naar de woorden wat we in Jacobus lezen, dat bitterheid soms een deel van ons leven is en ons echt veel verdriet geeft. Jacobus 1 vers 19 zegt hij, weet het wel, mijn geliefde broeders. Ieder mens moet snel zijn om te horen, langzaam om te spreken, langzaam tot toren. Nu, soms hebben wij misschien niet altijd het juiste begrip van wat langzaam en wat snel is. Maar denk eens aan wat langzaam en wat snel is. En ik denk dat wij soms een definitie geven aan langzaam, dat dat heel vlug moet zijn. Want als je soms ziet hoe vlug wij zijn om tot toren over te gaan, dat is absoluut niet langzaam. Maar hier staat, je moet snel zijn om te horen. Dus als er iets gebeurt, wil niet direct reageren, wil niet direct praten, wil niet direct u gelijk halen, wees snel om te luisteren naar wat er gezegd wordt. Iemand probeert u iets duidelijk te maken, wel luister daarnaar, in plaats van al bezig te zijn met wat je gaat antwoorden, dan geef je die persoon die u iets aan het zeggen is, die geeft die geen kans. Omdat je al met andere gedachten bezig bent. Je moet snel zijn om te horen en langzaam om te spreken. Dat is iets, als we die kwaliteiten in ons leven toepassen, daar gaan we heel ver mee komen. Dan gaan we ons voor veel misstappen behoeden. Want hoe vaak is het niet dat we onszelf in de problemen brengen, omdat we gewoon iets... Het is eruit. En dan denk ik, oei, ik had dat niet mogen doen. Wij zijn niet snel geweest om te horen, maar wij zijn snel geweest om te spreken. En hier staat dat het andersom moet zijn. Niet alleen dat, je moet ook langzaam zijn tot toren. Je moet niet te vlug een kort lontje hebben, je moet niet te vlug kwaad willen worden. Laat het op je inwerken. Vers 20, want de toren van een man brengt geen gerechtigheid voor God voort. Dat is niet wat er moet zijn. Als we hiernaar luisteren, dan gaan we heel veel bitterheid en ergernis in ons leven weren. Dat gaan we kunnen overwinnen. Nu, Paulus, in Handelingen 17, dat is eigenlijk de enige andere plaats die ik heb gevonden in het Nieuwe Testament, waar dat woord ergernis van 1 Korinthe 13 ook nog voorkomt. In Handelingen 17, daar zien we dat Paulus zich ergerde. Dan zouden we denken, hoe was Paulus dan niet goed bezig? Kijk eens wat er staat in Handelingen 17, vers 16. Handelingen 17, vers 16. En terwijl Paulus de Athene op hen wachtte, werd zijn geest in hen geprikkeld. Dat is datzelfde woord wat we in 1 Korinthe 13 lezen. Toen hij zag dat de stad vol afgodsbeelden was. Paulus is daar in Athene. En hij ziet daar al die goddeloosheid. En wat doet dat met hem? Dat prikkelt hem. Dat ergert hem. Maar hoe reageert Paulus daarop? Gaat hij dan maar even snel zijn om te spreken en snel zijn om zijn toren te laten voelen? Nee, Paulus predikt hem Jezus Christus. Hij beheerst zich. En hij gebruikt die ergernis om het goede te bewerken bij het kwade dat hij ziet. Liefde, in Handelingen hoofdstuk 17, vers 16. Waar staat, hij werd in zijn geest, of zijn geest werd in hem geprikkeld. Dat is hetzelfde woord als 1 Korinthe 13. Kijk eens naar Hebreeën hoofdstuk 12. Hebreeën hoofdstuk 12. Vers 14 en 15. Daar staat: jaagt naar vrede met allen. En naar de heiliging zonder welke niemand de Heere zal zien. Ziet daarbij toe dat niemand verachtere van de genade Gods, dat er geen bittere wortel opschieten en verwarring stichten, en daardoor zeer vele zouden besmet worden. We moeten streven in ons leven naar vrede met alle mensen. Natuurlijk voor zover het van ons afhangt, maar er hangt heel veel van ons af. Wij kunnen heel veel doen om de vrede met alle mensen te bewaren. Niet altijd, maar vaak wel. En we moeten daarna jagen naar die vrede met alle mensen en naar de heiliging. Dus dat God in ons leven mag werken en dat Hij ons gaat zuiveren naar alles wat daar niet in thuis hoort. En dat Hij in ons leven mag plaatsen, in ons hart, wat daar zou moeten komen naar zijn wil. En als we dat niet doen, staat daar zonder welke niemand de Heere zal zien. Niet toelaten, kunnen wij God niet zien. En dan wordt er gewaarschuwd, pas op, dat niemand zich gaat vervreemden van Gods genade. Dat we daar nimmer over gaan nadenken. Dat het nimmer belangrijk voor ons is dat we de vergeving van onze zonden zouden vragen. Dat we bitterheid zouden toelaten in onze harten. Want dat is niet de agape liefde. Dus daar moeten we echt voor oppassen, want het gevolg daarvan is dat zeer velen door die bitterheid besmet kunnen geraken. Daarom moeten we als gemeente ook heel waakzaam zijn naar elkaar toe, dat we daarop letten. Als er bitterheid komt, dat we daarmee aan de slag gaan. Natuurlijk niet uit hoogmoed, niet uit opgeblazenheid, maar uit bezorgdheid voor onze broeder of zuster die daarmee worstelt. Oké, laten we terug gaan naar 1 Korinther 13. Dat was dus, de agape-liefde wordt niet verbitterd. Dat is hoe wij gekenmerkt moeten worden. Wat doet de agape-liefde nog niet? Daar staat in vers 5 verder: zij rekent het kwade niet toe. Dat betekent niet dat je geen kwade dingen zou mogen bedenken. Maar wat hiermee bedoeld wordt is dat soms hebben wij de neiging van elkaar, in huwelijken, in relaties, onder de collega's, gewoon mensen onder elkaar, om een boekhouding bij te houden. Een boekhouding van alle kwade dingen die iemand mij heeft aangedaan. En omdat we die boekhouding van al die kwade dingen bijhouden, gaat dat bepalen, als wij reageren, als wij spreken, komt dat vanuit die boekhouding. Want die heeft toen dat gezegd, die heeft toen dit gedaan, die heeft toen zo gedacht over mij, dus. Maar hier staat, liefde, agape liefde, die houdt geen boekhouding bij. Die rekent het kwade niet toe. Soms in relatie zit je dat, als er een discussie is, en iemand wil zijn gelijk halen, wat doen ze dan? Te gaan teruggrijpen naar de fouten. Ik ga maar even kijken. Ze gaan teruggrijpen naar de fouten van het verleden. Ze gaan die dingen terug naar voren brengen. Maar ware liefde doet dat niet. Liefde gaat het verleden niet vasthouden. Liefde gaat de dingen die vergeten moeten worden. Liefde gaat die dingen vergeten. Liefde rekent het kwade niet toe. Het volgende en het voorlaatste punt. Liefde is niet blij over ongerechtigheid. Vers 6. Maar liefde is blij met de waarheid. Als we zelf een zonde leven, of we zien mensen die een zonde leven, wel, als wij goddelijke liefde in onze hart hebben, kunnen we daar absoluut niet blij mee zijn. De Bijbel leert dat veel mensen zonde zien en nog zelfs toeven over zonde die andere mensen doen. Ik hoor dat soms onder collega's. Wow, ik heb dit weekend dit gedaan. Ik heb me eens goed bedronken. Of ik heb eens dit meisje versierd. Of ik heb een stap gedaan. En men gaat er nog mee lachen. Men gaat er nog over opscheppen. Maar goddelijke liefde, die kan daar niet blij mee zijn. Met ongerechtigheid. Met dat wat niet goed is. Romeinen 1 vers 32 zegt dat eigenlijk wat ik juist zei, dat soms mensen zo doen. Soms zijn mensen ook blij om de zonde van andere mensen te zien. Waarom? Dat doet hen zelf heiliger voelen. Oh, Michael, die heeft er weer een puinhoop van gemaakt. Maar ja, ik ben zo niet. Oh, nu kan ik me toch goed voelen. Oh, maar Roos heeft weer gefaald. Maar goed dat ik zo niet ben. En kijk eens, oh, dat geeft mij wel een goed gevoel. Want ja, ik heb dat niet aan de hand gehad. Dus je hebt soms mensen die, omdat ze zonde zien bij andere mensen, en ik heb het maar natuurlijk als voorbeeld gebruikt, hè. Eigenlijk zou ik anoniem moeten gebruiken, maar...
Ja, dat kan.
Maar, soms heb je mensen die zich, en misschien mijzelf ook, die voelen zichzelf goed als de andere mensen zien zondigen. Dat doet hen heiliger voelen. Maar hierin zegt, liefde is niet blij over ongerechtigheid, liefde is blij met de waarheid. En dat betekent ook dat liefde altijd de waarheid zal spreken. Liefde zal altijd zeggen wat er gezegd moet worden. Dat is nodig, anders is het geen liefde. Je hebt soms mensen die rond de pot draaien. Die willen iets zeggen, maar die zeggen het niet. Die willen iets doen, maar die doen het niet. Wel, liefde spreekt de waarheid. Het Nieuwe Testament leert ook heel duidelijk, spreek waarheid, maar in liefde. Dus waarheid moet gesproken worden, maar in liefde. Dan heb je natuurlijk ook soms mensen die misleiden zichzelf door te zeggen, ja, ik zie iemand wel zondigen, maar ik ga daar niet over spreken, want ik wil die persoon gewoon lief hebben. Ik wil gewoon houden van die persoon. En omdat ik van die persoon gehouden, ja, ga ik daar gewoon niet te veel van zeggen, van de zonde die ik zie. Dat is niet de liefde waar hierover gezegd wordt. De liefde is blij met gerechtigheid en met waarheid. Dus daar moeten we ook naar luisteren, naar die woorden. Efeze 5 vers 11 tot 13, daar staat ook dat liefde de werken van de duisternis zal ontmaskeren. Dat liefde de werken van de duisternis zal mijden. Die zal daar afstand van nemen. 2 Johannes hoofdstuk 10 vers 11, liefde zal ook geen, zal niemand kunnen welkom heten in zijn leven, in zijn hart, in zijn huis, die niet wil veranderen, die wil vasthouden aan zonde, die niet wil luisteren naar wat waar is. Dus liefde gaat spreken over waarheid. En wat zegt Paulus? Wat is de vrucht van het spreken van waarheid? Wat is de vrucht van het niet blij zijn met ongerechtigheid? Lees nog eens wat daar staat. Liefde is blij met de waarheid. Dat is de vrucht van het spreken van waarheid. Maar denk daar eens over na. Heb je al eens de waarheid gesproken tegen iemand? Heeft dat blijdschap veroorzaakt? Ik denk soms ook heel veel wrevel. Heel veel onbegrip. Heel veel moeite. Heel veel ergernissen. Dat je denkt van, ja, maar ik heb die persoon lief. Ik heb het op een goede manier gezegd. Ik heb gezegd wat ik moest zeggen, omdat dat moest hij horen. Ik heb het spreekwoord in de week ook gebruikt. En ik had het zelfs verkeerd gequoteerd. Maar de Bijbel zegt, zachte heelmeesters maken stinkende wonden. Maar ik had gezegd, stinkende heelmeesters maken zachte wonden. Maar dat is dus... Dat was dus niet goed, hè? Maar zachte heelmeesters, die maken stinkende wonden. En we moeten dus echt niet beangstigd zijn om de waarheid te spreken. De waarheid moet in liefde altijd gesproken worden. En de vrucht daarvan is blijheid. De vrucht daarvan is gerustheid van dit is het juiste. Dat je daarin mocht verheugen. En als laatste punt, zegt Paulus over de liefde. Die liefde die bedekt alles, die gelooft alles, die hoopt alles en die verdraagt alles. Nu, Paulus is hier ook weer, we hebben dat gezien in de eerste woorden, de eerste drie versen, dat Paulus ging overdrijven. Hier is weer een hyperbool, een overdrijving. Maar als we dit echt letterlijk moeten nemen, ja, dan komen we toch wel in problemen met andere Bijbelteksten. Dan komt Paulus zelfs ook in de problemen met bepaalde dingen die hij doet, als dit letterlijk zou bedoeld worden. Want als we, en er zijn ook mensen die dat zo lezen, hè, die zeggen, liefde die bedekt alles. Ah, oké, ja, dan gaan we niet over zonde spreken. Dan gaan we gewoon doen alsof er niks aan de hand is. En zo lezen en begrijpen sommige mensen deze woorden ook. Maar vergeet niet dat als we ergens iets lezen, dat natuurlijk alles wordt beperkt en gelimiteerd door de hele leer van Christus. Dus als we willen weten wat dit betekent, moeten we andere principes daar ook gaan bijhalen. Maar alles bedekken betekent hier dat liefde alles verdraagt. En wat betekent dat, alles verdragen? Wel, kijk eens in 1 Korinthe hoofdstuk 9 vers 12. En dus we gaan nog een paar bladzijden terug. En we weten, er waren heel veel problemen in de gemeente in Korinthe. Er waren heel veel moeite, heel veel geschillen. En wat zegt Paulus? Welke houding neemt hij aan? In 1 Korinthe hoofdstuk 9 vers 12. Als hij over zichzelf nadacht, als hij uitlegde aan de christenen in Korinthe van hoe hij zich gedroeg als hem het moeilijk werd. Wel, kijk eens in het tweede gedeelte van vers 12 van 1 Korinthe hoofdstuk 9. Hij zegt, doch we hebben van deze bevoegdheid geen gebruik gemaakt. Het zijn bevoegdheid als een apostel. Hij had zich dus kunnen laten gelden. Hij zegt, ik heb dat niet gedaan. Maar wat zegt hij? Maar wij verdragen alles om geen hindernis voor het evangelie van Christus op te werpen. Dat is wat liefde, die alles bedekt, alles gelooft, alles hoopt en alles verdraagt. Die liefde die gaat altijd de dingen die misschien slecht zijn en die verkeerd zijn en wat worden aangedaan, die gaat dat verdragen om uiteindelijk met als doel dat het evangelie van Christus van alle tijden mag zegevieren. Dat is wat betekent alles bedekt, alles hoopt. Ik bedoel, je kunt je dat inbeelden, hoe doen ouders naar hun kinderen toe? Ouders zeggen soms tegen hun kinderen dat dingen niet goed zijn. En dat moeten ze ook doen. En soms doen kinderen ook dingen die niet goed zijn. Maar wat doet een ouder altijd? Een ouder gelooft in zijn kind. Een ouder hoopt dat het kind het goede gaat doen. Een ouder spreekt dat vertrouwen uit. En toch zien ouders dat kinderen niet altijd doen wat ze moeten doen. En wat doen ouders? Opgeven? Nee, ouders blijven die hoop koesteren, ook al zou het nooit goed komen, dat is niet wat gaat bepalen hoe een ouder denkt. En zo moet een christen ook denken. Ook al zou het nooit goed komen, dat mag niet mijn motivatie zijn. Ik ga eigenlijk alles verdragen en alles geloven en hopen dat het toch goed komt. Want weet je wat een van de grootste problemen is? Onder ons mensen. Dat wij het geloof en de hoop in elkaar opgeven. En dan houdt het ook inderdaad op wanneer wij dat opgeven. Ik weet dat er al veel mensen zijn in mijn leven die ondanks de fratsen die ik heb uitgestoken, nooit de hoop en het geloof in mij hebben opgegeven. Ik herinner mij mijn oma die vroeger zei, en ze heeft dat later op haar leven gezegd, dat ze altijd voor mij had gebeden. Zelfs toen ik nog geen christen was, zelfs toen ik nog dingen deed die heel verwerpelijk waren, was zij voor mij aan het bidden. Zij geloofde daarin. Zij hoopte daarop. En zij verdroeg al het kwaad. En misschien was dat nog niet zozeer naar haar toe, maar laat het er nog zijn dat er ook dingen naar haar zijn gebeurd, dan zou ze dat nog verdragen hebben. Omdat het doel moest zijn, er was iets goeds waarin geloof moest worden. Dat er iets goeds uit zal kunnen voortkomen. En wanneer wij dat niet meer doen, dat vertrouwen en die hoop en dat geloof niet meer in elkaar hebben, dan houdt het op. dan stoppen relaties. En wat is het gevolg? Een hoop ellende, een hoop pessimisme. En die hoop had Paulus ook voor de Corinthiërs. Er was zoveel waar hij over moest spreken. Kijk eens in 1 Korinthe hoofdstuk 1, vers 4. Er was echt veel waar Paulus over moest spreken, waarin hij gedurende heel zijn brief ook over spreekt, dingen die gewoon niet goed waren. Maar kijk eens hoe hij zijn brief begint, in vers 4. Ik dank God ten alle tijden over u. Wel, kunnen wij dat? Doen wij dat? Doen wij dat ook wanneer we het misschien niet zo goed met elkaar kunnen vinden? Wanneer we misschien zien dat we opstandig zijn? Dat de anderen niet wil luisteren? Paulus zegt, ik dank God aan alle tijden over u vanwege de genade God die u in Christus Jezus geschonken is. Want in elk opzicht zijt gij rijk geworden, vers 5, in hem. In alle woord en alle kennis. Gelijk het getuigenis aangaande Christus onder u bevestigd is. Zodat gij ten aanzien van geen enkele genadegave tekort komt, terwijl gij uitziet naar de openbaring van de Heer Jezus Christus. Nu, waar is hij aan het uitzien naar de openbaring van de Heer Jezus Christus? Wel, ik denk toch niet helemaal zoals het moest, want ze waren niet goed bezig. En hij zegt hen dat later ook. Maar hij laat hier wel zien dat dit de gedachte is die hij over hem koestert, waarin hij gelooft, waarop hij hoopt. En wat zegt hij dan in vers 8? Hij zal u ook bevestigen. Ten einde toe. Zodat je onberispelijk zijn zult. Op de dag van onze Heer Jezus Christus. God is getrouw door wie gij zijt geroepen tot gemeenschap met zijn Zoon Jezus Christus onze Heer. Onze Heer. Niet jij en uw God. Ja, die Jezus van jij gelooft en wat jij bezig zijt. Dat zie ik toch niet zo helemaal. Nee, onze God. Ons heil. En wat doet Paulus daarop? Vers 10. Doch ik vermaan u. Liefde is niet blij met ongerechtigheid. Liefde is blij met waarheid. Maar liefde spreekt ook hoop uit. Maar zegt wel wat er gezegd moet worden. En dat kan je eigenlijk doorheen heel die brief zien. Ik had ook nog het voorbeeld van 2 Korinthe 7 aangehaald. We gaan dat nu niet lezen. Ik wil je aanmoedigen om dat toch te doen. 2 Korinthe hoofdstuk 7. Lees eigenlijk heel het hoofdstuk maar eens. En kijk eens hoe Paulus vertroost werd daar. Hij werd echt vertroost toen hij bericht terugkreeg. Dat ook inderdaad de hoop en het geloof wat hij gekoesterd heeft en geuit heeft. Dat er ook reactie op is gekomen. En dat een positief gevolg heeft gehad voor de christenen in Korinthe. Maar spijtig genoeg loopt het vaak mis. Wanneer wij zeggen, ik zie het niet meer zitten voor die persoon. Die persoon is nu zo ver gegaan bij mij, het houdt op voor mij, hier en niet verder. Dan loopt het mis. Wanneer we gaan zeggen, jij zult nooit veranderen. Met u, dat gaat nooit niet goed komen. Dat is niet liefde die alles bedekt, alles gelooft, alles hoopt en alles verdraagt. Zelfs al zijn er vele teleurstellingen, liefde gaat al die dingen verdragen en liefde die gaat zo bezorgd zijn dat hij niet wil opgeven. Dus, als we dan terugdenken aan de woorden waar we mee begonnen zijn, dat Paulus zegt tegen de Corinthiërs dat alles bij u in liefde toegaat, dan is dat wat hij bedoelde. En laten wij ook voor ons eigen daarover nadenken wat dat voor ons betekent. Want ook bij ons in de gemeente, maar ook onderling, broeders en zusters in het algemeen, maar niet alleen in de gemeente, niet alleen broeders en zusters, in de huwelijken, in de menselijke relaties die we hebben, de collega's, de kinderen, de ouders, maakt niet uit wie, laat alles bij u, en dan praat ik tot u persoonlijk, en natuurlijk naar mij persoonlijk, laat alles bij u in liefde toegaan. Onvoorwaardelijke liefde. Een liefde die niet gebaseerd is op van krijg ik iets terug, dan ga ik zelf ook liefde geven. Een liefde die niet gebaseerd is op ons gevoel, onze emoties. Een liefde die zegt, God is liefde. Ik heb God lief. Dus ik ga die liefde ook uitdragen. Naar mensen die het misschien niet verdienen. En ik denk, dit is gewoon de oplossing voor het probleem in deze wereld. Dat iedereen naar hier zou luisteren, naar die woorden. En iedereen die woorden zou toepassen. Er is nooit geen oorlog meer. Er is nooit geen ellende meer. Ja, ik bedoel, buiten ziekte dan misschien en zo, zolang de wereld zal duren. Maar het zou gewoon vrede zijn onder alle mensen. Het probleem is dat niet alleen de ander, maar ook wij zelf, toch wel vaak tekort komen aan liefde. En dat we daarom ook goed herinnerd moeten worden. En misschien nog te meer als je in moeilijke situaties zit. Dat dit is wat God zegt. En als je die liefde niet in je hebt en niet kent, dan kent je God ook niet. Want God is liefde. Amen. Amen.